onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Johannes 1, vanaf vers 35 tot 52. Dus Johannes 1, vanaf vers 35. En dan alvast de collectengemeente, die zijn bestemd voor de kerk, dus in de dienst allebei voor de kerk en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus twee keer voor de kerk en met de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, vers 1 en vers 2 willen wij samen zingen. Psalm 84, over die genegenheden die branden om 's Heeren voorhoven in te treden. Als het goed is, is het ons een vreugde om in Gods huis te zijn. En ook het tweede vers over dat musje, weet u wel, dat welkom is bij de altaren van de Heeren. 84, 1 en 2. Psalm 73, vers 13 luidt: Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En als we zo meteen belijdenis hebben gedaan van ons geloof, dan mogen we dit vers zingen en ik hoop dat het ook mag weergeven wat er in ons hart leeft. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden en de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De Bijbel open bij Johannes 1 en lezen uit dit eerste hoofdstuk vanaf het 35e vers. Johannes 1 vanaf vers 35. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelend, zei hij: Zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt ge? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde meester, waar woont ge? En hij zei tot hen: Kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zei: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Ge zult genoemd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. En des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. En Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem: we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: van waar kent ge mij? En Jezus antwoordde en zei tot hem: eer u Filippus riep, daar ge onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem: Rabbi, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft ge. Ge zult nog grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult ge de hemel zien geopend en de engelen van God opklimmend en neerdalend op de Zoon des Mensen. Tot zover. Wij willen eerst samen bidden, de Heere danken en smeken om zijn onmisbare zegen. Wij willen in onze voorbeden aan onze zuster Verhoek denken, die de komende week naar het ziekenhuis zal moeten gaan voor een operatie aan haar voet. We zoeken samen het aangezicht van de Heer. Wat is dat toch bemoedigend, heren, als we Psalm 84 samen zingen. Dat kleine musje en ook die kleine zwaluw, dat die hun nestje mogen bouwen bij uw altaar. Dat er kennelijk ruimte is bij u voor ook die kleine diertjes. U zegt in uw woord dat wij de musjes ver te boven gaan. En heren, dan ligt daar die bemoediging in. Als er voor zo'n musje plaats is, hoeveel te meer plaats is er bij u voor ons? En dat is en blijft een wonder. Dat is niet vanuit ons, maar dat is vanuit uw genade, vanuit uw liefde. We zijn welkom bij u. Heren, geef dat we dat zo vanmiddag ook mogen beseffen, dat we in deze dienst welkom zijn bij u. En u brengt ons samen om ons te onderwijzen. U brengt ons samen om ons te wijzen op uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat wij misschien wel weer opnieuw mogen komen tot die belijdenis: hem wil ik volgen, hem alleen. Hij die de Heere is boven alle heren, hij die de zaligmaker Gods en de mensen is, hem wil ik volgen. We zullen immers bepaald worden bij discipelen die u leren volgen, o Heere Jezus. Als het in ons leven nog nooit zo ver gekomen is, heren, en u weet dat, Wilt u geven dat dat dan vanavond toch anders mag worden? Misschien is er wel een jongere die vanavond door u aangesproken en door u aangeraakt moet worden. Om u te gaan volgen, Heere, uw geest, dat die ons leidt, uw geest, dat die ons hart bereikt. Want dat is wat we zo nodig hebben, uw geest die in het midden van ons is. Samen willen wij niet alleen bidden om een gezegende dienst voor ons, maar we dragen uw kerk wereldwijd, die waar dan ook samenkomt, aan u op. We denken in het bijzonder aan uw kerk in de verdrukking. En wilt u hen bijzonder troosten en ondersteunen. En heren, dat uw kerk in de verdrukking toch ook steeds weer opnieuw hun houvast mag ontlenen aan uw beloften. En ook dat ze mogen blijven uitzien naar die volkomen verlossing die u eens zult geven. Want het is toch waar, heren, dat al zullen bergen wankelen, al zullen heuvels wijken, het verbond van uw vrede zal niet teniet gedaan worden. Eens zullen de bergen vrede dragen en de heuvels dat heilig recht. Eens komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan is er een einde aan alle verdrukking, aan alle vervolging, aan alle moeite, aan alle verdriet, aan alle pijn, aan alle gezucht. Doe niet alleen de kerk in de vervolging dat uitzicht steeds weer opnieuw hebben. Geef het ook aan ons, Heere. En bewaar ons ervoor dat we toch zozeer opgaan in de wereld van deze tijd, dat we dat uitzicht en verlangen niet meer zouden kennen. Samen willen wij voorbeden doen, Heere, heel in het bijzonder voor onze zuster Verhoek. Wanneer ze komende week naar het ziekenhuis moet voor een operatie, dan bidden we u of u mee wilt gaan. En dan bidden we u of u die operatie ook wilt doen slagen. Heren, naar de mens gesproken zal er best nog wel een tijd van herstel ook daarna nodig zijn. Wilt u dan alles bijzonder zegenen en haar voor uw rekening nemen? Gedenk onze zuster in deze omstandigheden. Wees met ieder van ons die op dit moment in het ziekenhuis verblijft of die in een andere instelling wordt verzorgd. Wees met een ieder van ons, Heren, die eenzaamheid heeft in zijn of haar leven. U kent ons, Heren, en we dragen elkaar ook deze middag van harte op aan uw troon. We denken ook vanmiddag opnieuw aan de nood die er op deze wereld is. Van de week zijn we geconfronteerd met die ingrijpende gevolgen van de aardbeving op Haiti. Wat een nood. Heren, wilt u de hulpverlening bijzonder zegenen? En wilt u de mensen daar ook bijzonder nabij zijn? We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat een leed en wat een moeite. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u. We danken voor uw zegen. We blijven ons in uw hoede aanbevelen. Wees ons nabij. Wees ons genadig. Alleen op grond van het werk van Hem die gekomen is en die komt. De Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 146. Altijd weer een mooie psalm. Waarin we erbij bepaald worden dat we het maar niet moeten verwachten van dingen van beneden of mensen van beneden, maar alleen van de Heere. Vest op prinsen toch geen vertrouwen, zegt die psalm. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. 3, 4 en 8 van psalm 146.
Thank you.
uitgangspunt is vers 41 en vers 42 van het gelezen schriftgedeelte Johannes 1. En ik lees die een paar versen nog eens voor. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes hadden gehoord en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en hij zei tot hem: we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. Wat gaat een mens die de Messias heeft gevonden nu zeggen en nu zingen? Onder andere Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45 vers 1, straks na het amen op de preek. Gemeente, de Heere Jezus heeft heel vaak gezegd: volg mij. We kunnen zo een aantal mensen noemen die door de Heere opgeroepen zijn. Denk maar aan Matthäus in het tolhuis, nietwaar? De Heere loopt zo aan zijn tolhokje voorbij, kijkt hem aan en zegt: volg mij. En zo zijn er nog wel meer mensen heel nadrukkelijk opgeroepen om hem te volgen. En daarmee heeft de Heer Jezus ons laten weten dat geloven, dat het veel dieper gaat dan wij geloven wel dat God er is. Wij geloven alles wel wat er in de Bijbel staat. Nee, geloven, echt geloven, dat is Jezus volgen. En dat heeft met de zondag te maken. En dat heeft met de maandag te maken. En noem al de andere dagen van de week ook maar op, hè. Dat heeft gewoon met heel je leven te maken. Met alles van iedere dag. Jezus volg. Nou, hebben we vorige week stilgestaan bij het volgen van de Heere Jezus en wat dat ook met zich mee kan brengen. En nou zien we hier in deze tekst weer mensen die Jezus gaan volgen. En het zijn mensen die we eigenlijk best heel goed hebben leren kennen. Het zijn Andreas en het zijn Petrus. Ze hebben Jezus leren volgen. Maar wat we dan vanavond ook heel nadrukkelijk zien, dat is dat deze mensen niet alleen Jezus leren volgen, dat is al natuurlijk het meest belangrijke, maar deze mensen leren ook van de Heere Jezus te getuigen. Ze proberen anderen ook weer tot het volgen van de Heere te bewegen. Ze worden, om zo te zeggen, ook weer wegwijzers naar de Heere Jezus. Getuigen van hem. Nou, en daar gaat het vanmiddag over, want daar ligt heel wat onderwijs in, ook voor ons en ook voor jou. Het gaat vanmiddag over volgen en getuigen. Volgen en getuigen. Hier in Johannes 1 lezen we dat er een paar discipelen zijn van Johannes de Doper, om precies te zijn, het zijn er twee. En die staan bij Johannes. Johannes is daar bij de Jordaan aan het dopen. En dan zegt Johannes op een gegeven moment, wat hij eerder ook al heeft gezegd tegen de scharen: zie het Lam van God. En dat moeten we dan ons zo voorstellen, gemeente, dat de Heere Jezus daar langs de Jordaan wandelt, gewoon een wandeling maakt. En dat Johannes de Doper dan met zoveel woorden hem aanwijst, hè, als het Lam van God, als de Messias, als de Christus. Want dat betekent dat, hè, het Lam van God, dat heeft een hele diepe achtergrond. Daar zal ik nu niet op doorgaan, op verder gaan. Maar dat is een hele belangrijke aanduiding. En zo wijst deze Johannes de Doper, de Heere Jezus aan. Het Lam van God. En hij prijst de Heere Jezus ook aan die twee discipelen van hem. Want Johannes de Doper wil eigenlijk maar één ding. En dat is dat zijn eigen volgelingen de Heere Jezus gaan volgen. En hij wil eigenlijk maar één ding. Dat al de mensen daar in Israël die naar hem toekomen om hem te horen en die zich ook door hem laten dopen, dat die de Heere Jezus gaan volgen. Want daar gaat het om. Johannes de Doper is een wegwijzer naar de Heere Jezus. Een heraut van de koning. Zo had de engel ook al over hem gesproken tegen zijn vader, dat hij dat zou gaan doen toen hij nog niet eens geboren was. Belangrijk werk van Johannes de Doper. Wegbereider, wegwijzer voor en naar de Heere Jezus. Die twee discipelengemeenten die hier op de Heere Jezus worden gewezen door Johannes de Doper, die worden hier niet met name genoemd. Maar ze worden eigenlijk in een ander evangelie wel met name genoemd en daarom weten we wie het zijn. Het zijn Andreas en Johannes. Johannes, de schrijver van het evangelie. En dan begrijpen wij ook wel waarom die naam hier in dit stukje ook niet voorkomt. Hij wil niet over zichzelf praten. En dat is eigenlijk op zich ook een hele goede eigenschap. Als mensen bescheiden zijn en niet altijd met zichzelf voor de draad komen. Andreas en Johannes. Deze twee. Ze zijn discipelen van Johannes de Doper. En deze twee, die horen van hun meester dat Jezus het lam is dat God naar deze wereld heeft gezonden. En als ze dat dan horen, en als ze dan Jezus daar even verderop gewoon zien wandelen langs die Jordaan, dan gaan ze achter hem aan. Dan gaan ze op zoek. Dan willen ze hem echt leren kennen. Op zich ook een hele mooie trek in deze geschiedenis. Het is niet zo dat ze horen dat de Heere Jezus er is en dat ze dan zeggen, nou, we wachten maar af. Nee, ze gaan op zoek om hem te leren kennen. Wat is dat belangrijk in een mensenleven? We moeten hem leren kennen. Ja, klopt. Maar hoe leer je hem nou kennen? Nou, er zijn mensen die zeggen, nou, dat gebeurt als bij een blikseminslag. Hè? Je leert hem ineens patsboom kennen. Is niet waar, hoor. Hoewel, soms wel, bij Paulus. Maar dat is ook de enige in de Bijbel die dat heeft meegemaakt. Nee, het is veel meer zoek en u zult hem vinden. Als we de Heere Jezus willen leren kennen, dan moeten we hem gaan zoeken met ons hart. En dat doen deze twee discipelen van Johannes de Doper, Andreas en Johannes. Ze gaan hem zoeken. Ze gaan achter de Heere aanlopen. Nou, en dan zie je het gebeuren, hè. Dan zie je het gebeuren. Even later, dan zijn ze bij de Heere Jezus. En de Heere, die draait zich zo om, want hij heeft natuurlijk al lang gemerkt dat ze er aankomen. En hij zegt, wat zoekt u? Wist hij dat dan niet? Ja, natuurlijk wist hij dat, wat ze deden en dat ze op zoek waren naar hem. Natuurlijk wist hij dat. Maar zie je, gemeente, de Heere die probeert het duidelijk te maken in het hart van deze twee discipelen, dat ze hem missen. En dat moeten ze leren zien en daar moeten ze mee voor de draad komen. Ze moeten het leren zeggen tegen de Heere Jezus. Heere, we zoeken u. We zoeken niemand anders dan u alleen. Nou, en dan zeggen ze tegen de Heere Jezus, als die zegt, wat zoeken jullie nou? Dan zeggen ze tegen de Heere Jezus, Rabbi, waar woont u? Ik vind het ook weer een heel mooi antwoord, gemeente, want daaruit blijkt twee dingen. In de eerste plaats blijkt eruit dat ze de Heere Jezus als rabbi erkennen. Ze hebben nog niet met hem gesproken verder. Ze kennen hem ook nog niet. Je moet het wel in de context zien, je moet het wel in die geschiedenis zien. Dit is de eerste keer dat ze met de Heere Jezus leren omgaan, hem mogen spreken. En dan toch, ze noemen hem rabbi. Een aanspraak voor leraar. Joodse leraar. Ze hebben hem hoog. Ze hebben hem heel hoog. En het tweede is, wat hieruit blijkt, waar woont ge? Dat betekent, wat ik net al zei, ze willen hem leren kennen. En ze weten, daarvoor is onderzoek nodig. Als je de Heere Jezus wilt leren kennen, dan gaat dat maar niet zomaar. Maar dan moet je hem zoeken. Dan moet je daar met hem omgaan. Dan moet je hem volgen. Waar woont? En dan is het zo mooi, gemeente, dat deze discipelen van Johannes, dat die van de Heere Jezus te horen krijgen, kom en zie. Daaruit blijkt dat de Heere deze twee discipelen tot zijn discipelen wil maken. Daaruit blijkt breder de bereidheid die er bij de Heere is om zich aan ons mensen bekend te maken. Is dat voor ons misschien nog een vraag? Wil de Heere met mij van doen hebben? Nou, hier krijg je het antwoord. Hier staat het met zoveel woorden geschreven. Kom en zie. Al wie de Heere Jezus wil leren kennen in zijn of in haar leven, die mag komen. Kom en zie. De Heere is bereid om met ons te spreken. Om zich aan ons bekend te maken. Wat een machtig woord eigenlijk. Kom. Hij maakt geen afspraak met die discipelen. Hij zegt niet tegen die discipelen, nou, ik heb overmorgen misschien nog wel eens even wat tijd voor jullie. Als je bij de dokter komt, mag je blij wezen dat je over een paar dagen terecht kan. En moet je bij de specialist zijn, dan mag je er wel een paar maanden voor uittrekken. Maar gaat het om het leren kennen van de Heere Jezus, dan is hij altijd bereid om met ons te spreken. Kom en zie. En dan gaan ze naar dat huis waar de Heere Jezus is. En dat zal in Capernaum zijn geweest, dat weten we uit de Bijbel. Capernaum, waar de Heere dan een huis heeft betrokken. En daar vindt dat gesprek plaats tussen de Heere en deze twee discipelen, Andreas en Johannes. En gemeente, als je daar vanmiddag eens even bij stil gaat staan, hè, als je daar eens eventjes je gedachten over laat gaan, dan zeg je, wat zal dat toch een gesprek geweest zijn. Wat zal dat toch een gesprek geweest zijn? Ja, wat voor vragen zijn er aan de orde gekomen? Nou, dat laat zich toch indenken. Ik denk dat de jongens en meisjes en de jongeren in de kerk dat ook heel makkelijk kunnen zeggen. Wat was de grote vraag waar deze twee discipelen nou mee zaten? Wat was de grote vraag? De grote vraag was, u ziet eruit als een gewoon mens. U loopt hier gewoon langs de Jordaan. Zo hebben we u ontmoet. U zit nu tegenover ons hier in dit huis. Onze meester zegt dat u het lam van God bent. Heere, wie bent u eigenlijk? Dat is waar het in dat gesprek om gegaan is. Wie bent u nou eigenlijk? Wie is nou de Heere Jezus? Is hij een rabbi alleen? Of is hij het lam van God, zoals Johannes zegt? Is hij een mens of is hij God en mens? Wie is hij? Ik denk, gemeente, en ik zeg het ook tegen onze jonge mensen, dat is ook de vraag die ons op een gegeven moment in ons leven moet bezighouden. Niet dat we zeggen, we weten alles wel over het evangelie, we hebben er zoveel van gehoord. Nee, het moet komen tot die persoonlijke ontmoeting. Ga met de Heere in gesprek. Heere, wie bent u eigenlijk? En wat zal dan het antwoord zijn geweest? Wie bent u? Nou, ik weet zeker, gemeente, jongeren, ik weet zeker dat de Heere Jezus daar in dat huis geweldige dingen over zichzelf heeft gezegd. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, opdat de mensen daarvan eten en niet zullen sterven. Willen jullie weten wie ik ben? Ik ben de deur, opdat wie door mij ingaat behouden zal worden. Willen jullie weten wie ik ben? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Dat heeft Jezus aan die discipelen van Johannes gezegd. Daar kun je 100% zeker van zijn. Zo gaat hij zich altijd openbaren. Als wij mensen naar de Heere gaan en zeggen, Heere, wie bent u? Ik zoek u. Dan gaat de Heere dat antwoord aan ons geven. Dan gaat de Heere laten zien wie hij is. Door God de Vader gezonden. Om ons het behoud te schenken. Het lam Gods om onze schuld weg te nemen. Het brood Gods om onze eeuwige honger te stillen. Dat is het antwoord dat je dan zult krijgen. 100% zeker. Zo is dat toen in dat huis ook geweest. Hè? Als je dat nog even je zo in gedachten voor je krijgt, gemeente. Hè? De Heere Jezus en die twee discipelen. Die daar tegenover elkaar in dat huis zitten te praten. Wat een gesprek. Hè? Wat een teer gesprek. Hè? En later, toen zijn er dienaren geweest van de overpriesters en de fariseeën. En die hadden verder niets met de Heere Jezus. Nee, verder niet. Maar die hebben toen al gezegd, nooit heeft een mens zo gesproken gelijk deze mens. Nou, als de vijanden van de Heere Jezus dat al hebben gezegd, hè, hoe zal dat toen in dat huis wel niet ervaren zijn? Mag ik het zo eens zeggen, vanmiddag, dat is een stukje hemel op aarde geweest. Als de Heere Jezus zich zo openbaart, hè, aan een zoekend mensenhart, hè, dan is er een stukje hemel op aarde. Wat is dat toch eigenlijk ook fijn als je in de binnenkamer bent. Heb je een binnenkamer, jongeren? Als je nou in de binnenkamer bent, als je nou alleen bent voor de Heer, als je nou stil bent voor de Heer, als je dan die Bijbel opendoet. En als dan het gebed mag zijn in je hart, Heere, ik zoek u, mag ik u ook leren kennen. Dan wil de Heere het openleggen voor je hart. En dan wil de Heere ook zichzelf verklaren aan je hart, bekend maken aan je hart. En dat is alles waard. Wat is dat toch eigenlijk een prachtige geschiedenis die we vanmiddag zo met elkaar overdenken. Zo zie je in deze geschiedenis zo duidelijk wie de Heere Jezus voor ons wil zijn. Gemeente, toen Andreas en toen Johannes daar in dat huis zo met de Heere aan het spreken waren, toen heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat ze niet alleen maar onderwezen werden in hun hoofd, maar dat ze toen ook onderwezen werden in hun hart. En die ontmoeting met de Heere Jezus heeft hun hele leven veranderd. Vanaf die dag was niets meer zoals het van tevoren was. Vanaf die dag volgden ze hem. Vanaf die dag hadden ze hem lief boven alles. En vanaf die dag hebben ze Johannes het Doper niet meer gevolgd. Niet omdat ze hem niet hoog hadden. Nee, daar ging het niet om. Maar ze hadden hem ontmoet. In wie de zaligheid, het leven, de waarheid ons en ook aan hen werd geopenbaard. Moeten we nou vanmiddag niet zeggen dat dat nou het meest belangrijke is in je leven? Jongeren, ik wil het zo graag tegen jou zeggen vanavond, dat dat nou het meest belangrijke is in je leven. Dat je de Heere Jezus leert volgen. Maar dat kan nooit zomaar, dat moet juist in die ontmoeting met Hem. Dan moet er een zoeken zijn van Hem. Dan moet er een gesprek komen met Hem. Net zoals ik net al heb gezegd, hè? Een gesprek in de binnenkamer. Bij die open Bijbel. Met die gevouwen handen. Zo wil de Heere Jezus door zijn Heilige Geest ons hart verbinden aan Hem. En dan word je een ander mens, hoor. Dan word je een heel ander mens. Die leert leven van zijn genade. Want je leert zien dat je een zondig mens bent. Die ook leert leven van zijn liefde. Omdat je weet dat je vanuit jezelf zo liefdeloos bent. Maar je bent een mens met hoop en met vrede, met troost en met uitzicht. Kortom, je bent zalig en je wordt zalig als je die ontmoeting in je leven mag hebben met de Heere Jezus. Hij wil je ontmoeten. Ben je al een volgeling van Hem? Misschien, gemeente, dat we vanavond in alle eerlijkheid tegen elkaar moeten zeggen dat de dingen wat dat betreft wel wat weggezakt zijn in ons leven. Dat volgen van de Heere Jezus. Ach, we zijn toch weer te veel opgegaan in de dingen van beneden. We hebben toch weer te veel onze ogen gericht op wat ons bezighoudt, wat ons soms ook benauwt. Is het misschien zo dat u vanavond zegt, als het nou gaat om het volgen van de Heere Jezus, dan mag ik wel weer opnieuw tot die belijdenis komen. Ik zal u volgen, Heere. Laat het dan ook mogen zijn dat je vanavond je handen weer vouwt en dat je zegt, Heere, ja, u hebt er recht op. En dat is toch ook het allerbeste, dat heb ik in mijn leven al mogen ervaren. U te kennen, u te volgen, daarin ligt nou het leven. Maak een nieuw begin als het in je leven allemaal weer zo verflauwd is. We leren in deze geschiedenis nog iets anders, gemeente. Namelijk, en dat heb ik al gezegd, er worden hier twee discipelen van Johannes de Doper, volgelingen van de Heere Jezus, maar ze worden ook getuigen van Hem. En wat is nou het verschil? Nou, volgelingen wil zeggen met het hart verbonden aan Hem en dan achter Hem aankomen. En getuigen zijn van Hem, dat wil zeggen anderen proberen tot volgeling van Hem te maken. Je ziet het namelijk hier, gemeente, als Andreas de Heere Jezus is gaan volgen, dan gaat hij meteen op weg naar zijn broer. En die broer die heet Simon. En wij kennen hem beter als Petrus. En dan komt hij thuis en dan zegt hij tegen Simon, Simon, moet je maar eens lezen, Simon, we hebben gevonden de Messias. En dat wordt dan vertaald met de Christus. Nou, dat is nogal een hele boodschap natuurlijk. En ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat Simon een, ja, toch wel wat argwaan heeft gehad. Onze Andreas heeft de Christus gevonden. De Messias gevonden. Nou, je moet je goed realiseren, dat was voor een Jood eigenlijk bijna onmogelijk. Want Joden dachten dat als de Messias komt, dan komt hij met heerlijkheid van de hemel. En daar was nog niks van gebleken. Zou Andreas het wel goed hebben? Zou Andreas toch eigenlijk niet te grote woorden hebben gesproken? Ik denk, gemeente, als het erop aankomt dat die boodschap bij Simon toen op het eerste gehoord toch wel wat verwondering heeft gewekt. He, dit kan niet waar wezen. Maar Andreas was vast in zijn overtuiging. We hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. Hij twijfelt niet langer, maar hij beleidt dat. En hij wil niet anders dan als het ware ook zijn broer tot de Heere Jezus leiden. Prachtig. Andreas, die zo graag zijn broer tot de Heere Jezus wil leiden. Hij wordt niet alleen volgeling, Andreas wordt ook een getuige van de Heere Jezus. En dat zul je nou altijd zien. Dat zul je nou altijd zien, gemeente. Als wij in ons leven werkelijk de Heere Jezus zijn gaan volgen, omdat we zoveel heerlijkheid in hem hebben leren zien, dan komt er ook een diep verlangen in je hart om anderen van hem te vertellen en om anderen ook tot hem te brengen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. He, en je ziet het hier bij deze Andreas. Hij gaat meteen, dat staat er in deze tekst, he, eerst. He, dus je voelt als het ware de haast. He. Hij gaat meteen op weg. Hij heeft maar één verlangen. Mijn broer moet hem ook leren kennen en beleiden. Een Andreas hart hebben. Wat is dat geweldig belangrijk. Dat je, stel dat je nou familieleden hebt die ongelovig zijn, zo langzamerhand hebben we allemaal familieleden die nergens meer aan doen. Echt. Wat doe je daarmee? Ja, nou ja, goed, ze moeten op een gegeven moment het zelf maar weten. Ze zijn oud en wijs. Dat is geen Andreas hart. Een Andreas hart is, ik bid voor mijn ongelovige familieleden. En als het even kan, laat ik ook een goed woord van de Heere horen. Ja, maar je kan toch niet altijd. Nee, dat hoeft ook niet altijd. Maar doe het nou maar zo nu en dan eens. Hè? Een Andreas hart, getuigend van de Heere Jezus. Wat is dat van belang dus als je ongelovige familieleden hebt? Wat is dat van belang als je ook gewoon in de samenleving staat? En ja, we hoeven elkaar niets te vertellen, gemeente. Het wordt in onze samenleving steeds donkerder. Wat een zegen als je dan een Andreas hart hebt. Hoef je niet elke dag altijd lopen preken, moet je zeker niet doen. Maar wel eens een goed woord van de Heer. En ook laten zien in je daden, in je houding, hè, de integriteit die je hebt, dat je de Heere Jezus volgt. Daar gaat het om. Een Andreas hart. Wat is dat van belang ook, jongeren, als je de Heere Jezus mag volgen, dat je als je te midden van andere scholieren bent, dat je een Andreas hart hebt. Toch iets van hem mag doorgeven. Wat is dat van belang als we als ouders geroepen zijn om onze kinderen op te voeden in de vrezen van zijn naam. Dat zijn we toch toegeroepen? Ja toch? Dat we ook als vaders en moeders een Andreas hart mogen hebben. Mijn broeder, mijn zuster, u heeft kinderen, hebt u ook een Andreas hart? Misschien dat je zegt, ja dominee, nou kom je op een heel teer punt. Want ik heb zelf de Heere Jezus nog niet ontmoet. Kom en zie. Hij wil ons ontmoeten. Hij wil zich aan ons bekendmaken. Het wordt hoog tijd als je kinderen hebt dat je zelf de Heere Jezus volgt. Want we moeten met een Andreas hart ook onze kinderen voorgaan. Je ziet het hier, gemeente, in deze tekst, hè, een Andreas houding, een Andreas hart. Hè, en het wordt gezegend hier ook. Want Simon die komt met Andreas bij Jezus. En dan vindt de allereerste ontmoeting plaats. En dan gaat het zo bijzonder. Ja, het gaat weer anders dan bij anderen. Het gaat bij ieder van Gods kinderen weer op een andere manier. Dat maakt niet uit hoe of het gaat, maar dat mensen de Heer leren kennen. En Simon wordt op een hele bijzondere manier voor de Heer ingewonnen. Zie je hoe dat gebeurt hier? De Heere Jezus, die komt, nee, Andreas en Simon komen bij de Heere Jezus. En de Heere Jezus kijkt Simon aan. Meer niet. Hij kijkt hem gewoon aan. En hij zegt, jij bent Simon. Jij bent de zoon van Jona. Twee dingen. In de eerste plaats blijkt dat de Heere Jezus hem kent. Ze hebben nog geen contact gehad, maar hij is op de hoogte. Moet je eens voorstellen, hoeveel mensen zouden er op dat moment op de aardbodem hebben geleefd? Een paar miljoen? Zeker. Maar van al die miljoenen mensen kent de Heere Jezus die ene bijnaam. Ik weet wie jij bent. Jij bent Simon. Je bent de zoon van Jona. Zo groot is de Heere. Hij kent ons allen. Maar weet u wat ook zo heerlijk is? Hij heeft oog voor de enkeling. In deze wereld ben je een nummer, nietwaar? Wat is uw Sofie-nummer? Of je moet een ander nummer invullen, soms met zoveel cijfers dat je het altijd weer opnieuw erbij moet pakken. Wat is mijn hele nummer ook alweer? Een nummer. Je voelt je er ongelukkig bij. Ben ik een nummer? Ik ben bij de Heere geen nummer. Ik ben bij de Heere een mens, een persoon. Ja, het is waar. Als ik hem niet ken, ben ik een verloren. Absoluut. Maar hij wil het verlorene zoeken en trekken en zalig behouden, vernieuwen, leven geven, toekomst schenken. De Heere Jezus wil het in ons leven doen. Hij kent ons bij name en hij wil ons ook bij name kennen en alles persoonlijk geven. Nou, en dan blijkt, gemeente, dat de Heere Jezus niet alleen maar de afkomst van deze Simon kent, maar dat de Heere Jezus ook de toekomst van deze Simon kent. Want je hoort hem zeggen, je zult genoemd worden, Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. He, dus ik weet wie je straks zult wezen. Je bent nou gewoon nog Simon, maar straks, dan word je Petrus, dan word je rotsman. Wonderlijk. De Heere kent de toekomst ook van deze enkeling. En is dat niet opnieuw, gemeente, een blijk ervan dat de Heere Jezus een majesteitelijke Heere is die alles weet. Maar dat is niet wat ons het meeste troost. Het troost ons dat hij heel ons leven overziet. Ik overzie mijn hele leven niet, ik overzie niet eens een uur. Ik weet niet wat mij volgend uur overkomen zal. Ik overzie eigenlijk zo weinig. Hij overziet mijn hele leven. En bij hem kan ik terecht. Hij wil mij kennen. Hij wil mij echt kennen. Hij wil mij zijn genade geven. Het leven schenken. Is dat niet een geweldige boodschap die uit dit gedeelte blijkt. En wat is dan de reactie van deze Petrus? Nou, je weet hoe Petrus is, hè? Altijd zijn mond open, altijd haantje de voorste. Hè? Je hoeft de Bijbel erop na te lezen en ja hoor, daar heb je hem weer. Maar als de Heere Jezus daar in die allereerste ontmoeting zo majesteitelijk zich aan hem openbaart, hè? Dan is Simon de zwijger. Dan houdt hij zijn mond. Dan is hij helemaal overrompeld. Dan is hij, nee, niet overrompeld, ik zeg het verkeerd. Dan is hij door de Heilige Geest tot belijden gebracht. En wat zijn broer hem voor zei, dat zegt deze Petrus op dat moment hem na in zijn hart. We hebben gevonden de Messias, het welk is de Christus. Ja, zegt Petrus, ik heb hem mogen vinden. De Heere Jezus is de Christus, de zaligmaker Gods en der mensen. En vanaf dat moment is alles anders. Ja, er is liefde in zijn hart, omdat hij proeft dat er zoveel liefde van de Heere voor hem is. En als het later fout gaat in zijn leven en de Heere er weer op terugkomt, u weet het allemaal wel, hè? Heb je me lief? Heb je me echt lief? Heb je me waarlijk lief, Petrus? Dan kan hij niet anders dan zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En weet je waar die liefde nou ontstaan is? Hier. In dat huis. Daar in Capernaum. Waar de Heer hem opzocht. Waar hij de Heere leerde beleiden. Als zaligmaker en koning van zijn leven. En vanaf dat moment is Simon altijd een toegewijde volgeling geweest. Niet zonder zonde, niet zonder gebrek, ach, nee. Maar wel een hart dat naar hem uitgaat. Alles van hem verwacht. En uiteindelijk ook alles in de Heere vindt. Zo gaat dat met mensen die Jezus gaan volgen. Volg mij. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We hebben vanavond samen stilgestaan bij die indrukwekkende geschiedenis dat twee van de discipelen van Johannes de Doper zijn geworden tot volgelingen van u, o Heere Jezus. En u heeft ze door uw liefde overweldigd. U heeft ze door uw waarheid doen capituleren voor u. U heeft ze zelf in dat huis, in dat urenlange gesprek geopenbaard. U als de weg en de waarheid en het leven. Als het brood dat uit de hemel is neergedaald, opdat de mens daarvan eten en niet sterft. Wat is het geweldig belangrijk, Heere, dat het ook in ons leven zo ver komt. En wilt u geven dat ook onze jongens en meisjes en ook onze jongeren vanmiddag daar iets van verstonden, dat het zo nodig is u persoonlijk te leren volgen. Maar dat ze ook begrepen hebben dat u uzelf aan ons wilt bekendmaken. Dat we in onze binnenkamer tot u de toevlucht mogen nemen. En dat u vanuit uw woord uzelf ook aan ons verklaren wilt. Misschien, Heere, dat het voor ons wel nodig was om opnieuw tot uw belijdenis te komen. Ik zal u volgen, Heere. Want dat is toch het allerbeste. Waar loopt de weg nou op uit zonder u? Toch op de eeuwige dood? Ik zal u volgen, Heere. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Bent de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwig. We hebben samen ook gezien, Heere, hoe of die volgelingen van u ook tot getuigen werden. Geef ons een Andreas hart. Dat we ons niet zomaar afkeren van degenen die u niet vrezen en u niet volgen. Maar dat een Andreas hart bewogen en zegen dat dan ook, Heere. Zo hebben we samen naar deze indrukwekkende geschiedenis mogen luisteren. En laat het onderwijs dat erin zat en naar ons toe kwam, laat het voor een ieder van ons ook persoonlijk verwerkt mogen worden. We bidden voor de week die komen gaat. Als u ons roept tot het doen van ons dagelijks werk, Heere, geef dan ook de kracht ervoor. Dat u met onze jongens en meisjes zijn die weer naar school gaan. De jongeren die de opleiding volgen. Zegen ons allen. Wees ook met ons als we ouder zijn, niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Zegen ons als er moeite en zorgen zijn in ons leven. Heere, blijft u zich over ons ontfermen. Naar uw genade. Want alleen daar kunnen we een beroep op doen. Op uw genade. In hem. In hem alleen. Amen. Psalm 118 vers 10 en 14 zingen wij tot slot van deze middagdienst. En vooraf mogen we onze gaven geven en de gaven zijn bestemd voor de kerk, dus twee rondgangen en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.